Goedemorgen. Wij kwamen net achter dat de USB-stick van de afstandsbediening erin zat. Dus het is goed dat we daar nog eventjes op tijd achter komen. Anders dan sta ik te klikken en dan gebeurt er niks. Een vriend van mij die vertelde laatst een verhaal. Of tenminste, hij werkt in een winkel, een christelijke boekenwinkel. En ze verkopen natuurlijk allemaal literatuur, christelijke boeken en ze verkopen daar ook bijbels. En op een gegeven moment kwamen ze erachter dat de verkoop van bijbels echt drastisch naar beneden ging. En ze maakten zich daar een beetje zorgen om. Het hadden ze het plan van, als we nou iemand aantrekken die dan bij mensen langs de deur gaat om bijbels te verkopen. Je houdt dan een verkooppraatje en dan, misschien dat dan de verkoop van bijbels omhoog gaat. Dus ze plaatsen een advertentie. Maar er reageerde maar één iemand. En ze dachten van, dat is eigenlijk niet zoveel, dus we hebben geen keuze. Maar laten we deze man toch maar een kans geven. Er was alleen een probleem. De man stotterde nogal. Maar die vriend van mij dacht van, laten we maar gewoon een kans geven en laten we erop vertrouwen dat het goed komt. Wat blijkt nou? Die bijbelverkoper, die ging dus als een speer. Die verkocht bijbels aan de lopende band. En die vriend van mij dacht, dat is natuurlijk hartstikke fijn, maar het is wel een beetje vreemd. En toen dacht ik van, ik ga even vragen aan hem hoe dat nou eigenlijk komt. Dus die vriend van mij vroeg aan die bijbelverkoper, u verkoopt zoveel bijbels. Hoe komt dat? Kunt u mij eens vertellen hoe dat eraan toe gaat? Nou, zegt die man. Ik bel aan. Ding dong. En dan zeg ik. Wilt u een bijbel kopen? Of zal ik hem even voorlezen? Dat bleek een goede manier te zijn om bijbels te verkopen. Kan deze trouwens? Ik hoor iemand zeggen. Dus ik dacht van, misschien. Vorige keer heb ik gesproken over het onderwijs van Jezus Christus. En hij vertelde daar heel veel over het Koninkrijk van God. En we zagen dat het eigenlijk bij hem centraal staat. En ik heb een aantal punten daarin aangehaald. Waar onder andere naar voren kwam dat het Koninkrijk van God, het evangelie van Jezus Christus, dat het niet bedoeld is dat we dat voor onszelf houden, maar dat we dat uitdelen. En ik ben daar eens over nagedacht voor mezelf. Ik heb er met mensen over gesproken en ik merk dat dat toch wel iets is wat wel moeilijk is. Jezus vraagt als het ware aan ons om een soort ambassadeur te zijn in deze wereld. Om te laten zien wie Jezus voor ons is. In ons gedrag, in onze woorden. En ik merk voor mezelf dat ik toch wel tegen hindernissen daar in aanloop. En ik heb vanmorgen als titel van de preek getuigen in een vijandige wereld. En als ik om me heen kijk, zie ik een wereld die verandert. Dat is natuurlijk vrij logisch. Maar bij de getuigen over Jezus Christus merk ik een aantal blokkades. Een daarvan is materialisme. En ik denk dat we in onze maatschappij steeds meer om ons heen zien dat het kennelijk goed is om veel spulletjes te hebben. Een nieuwe auto, de nieuwste gadgets. Tegenwoordig laatst is weer de iPad 2 uitgekomen. Die moeten we dan allemaal weer gelijk hebben. Hier natuurlijk niet, maar er zijn heel veel mensen die moeten dat gelijk hebben. En dat zijn dingen die in onze cultuur binnengeslopen zijn. Maar dat vraagt wel wat van ons. Dat betekent dat we meer geld moeten verdienen. Dat betekent dat we meer moeten werken. Dat betekent dat het ons energie en tijd kost. En dat zijn dingen die het gevolg ervan is dat we dat niet in de gemeente steken. Dat we dat minder in ons gezin steken. Dat we dat minder steken in het zijn van een ambassadeur van Jezus Christus. Nog iets wat de laatste tijd veranderd is ten opzichte van vroeger, is het postmodernisme. En daar valt heel veel over te zeggen. En een van de dingen is dat we met zoveel andere culturen en religies in contact zijn gekomen, dat we zijn gaan twijfelen over onze eigen waarheid. Het christendom is niet meer iets wat vanzelfsprekend is. Het is niet meer zo van, ik ben christen. Ja, logisch, dat gelooft iedereen. Maar we zijn in contact gekomen met de islam, met het boeddhisme, het hindoeïsme, het atheïsme. En spreken over Jezus Christus in onze maatschappij roept dan iets op bij mensen en zegt, dat is jouw waarheid. En ik vind het best wel een beetje arrogant dat jij zegt dat Jezus de waarheid is. Het roept weerstand op. Een ander ding is het individualisme. Vroeger was het heel normaal dat de gemeente, het gezin, de familie, dat het centraal stond. We kozen voor elkaar en we dachten ook meer aan anderen. En tegenwoordig is het toch ook wel meer aan het veranderen. En ook in de gemeente zie je dat we steeds meer de intentie hebben van, ik bepaal zelf wel wat ik doe. Als ik het er niet mee eens ben, dan doe ik het niet. Dan zet ik mijn hakken in het zand en ik kies steeds meer voor mezelf. Nou, dat zijn dingen waar ik zelf ook tegenaan loop. Ik merk dat ik ook een kind ben van mijn eigen tijd. Het is niet zo dat ik hier buiten sta. En ik merk het ook bij andere mensen om me heen. En dat is niet erg. Maar het zijn denk ik wel hindernissen om een ambassadeur van Jezus te zijn. Nu is die weerstand die we ervaren hierin niet alleen van onze tijd. Maar ook de gemeente in Klein-Azië, in de tijd van de eerste eeuw, de kerk na Jezus, liep ook tegen problemen aan. En de Romeinen waren de baas. En dat was een volk wat heel tolerant was als het ging om andere religies. Ze veroverden een ander land en zeiden van, oh, jullie hebben je goden. Nou, prima, die mag je houden. En als het hun uitkwam, namen ze die ook nog mee. Want stel je voor dat je nog God vergat te aanbidden. En zo leken ze eigenlijk heel tolerant en heel vrij daarin. Er was alleen één voorwaarde. Men moest wel de keizer aanbidden. En dat was heel erg belangrijk. Op het moment dat iemand er niet voor koos om de keizer te aanbidden, werd het gezien als opstand tegen het Romeinse Rijk. Het was gezien als een daad van rebellie. En dat had grote gevolgen. In de eerste plaats had dat economische gevolgen. Want als je een handel wilde hebben of als je een bepaald ambacht wilde uitoefenen, dan was het wel gewenst dat je in een soort gilde zat. Dat je in een soort vereniging zat waarin je met elkaar kon overleggen, je afspraken kon maken en daarin je beroep kon uitoefenen. Maar in die gilde was het heel erg normaal dat de keizer aanbeden werd. Dus wilde je handel drijven, wilde je een ambacht uitoefenen, wilde je eigenlijk werken, dan werd je min of meer gedwongen om de keizer te aanbidden. En voor christenen was dat toch eigenlijk wel een groot probleem. De keuze was om dat niet in zo'n gilde te zitten, maar goed, dat had dus wel financiële gevolgen. Een ander gevolg was dat als men merkte dat je een beetje weerstand had tegen de Romeinse godsdienst, tegen het Romeinse Rijk, dat men jou kon vragen van, hey, wil jij voor de keizer buigen? Want dan kon men echt zien of je loyaal was. En als christen kon men dat niet. Het gevolg was dat je gedood kon worden. En dat is natuurlijk niet niks. En zo zien we dat niet alleen wij problemen hebben, maar ook de gemeente in Klein-Azië in de rest van het Romeinse Rijk daartegen aanliepen. En je kunt het niet vergelijken met elkaar, maar de overeenkomst gaat zover dat we ergens tegenaan lopen. En ik denk dat die overeenkomst zich op twee gebieden laat zien. In de eerste plaats dat we moeten getuigen van Jezus Christus. En de tweede overeenkomst is dat we daar ergens tegenaan lopen. Dat we wel beseffen dat we in een vijandige wereld leven. Ik wil vanmorgen een stukje met u lezen uit de Bijbel. En het is uit het boek Openbaring. En dat is best wel gewaagd eigenlijk. Heb ik over na te denken. En er wordt niet veel uit gepreekt. En dat heeft ermee te maken dat het boek niet heel erg makkelijk is om te begrijpen. Veel mensen hebben er vragen over. Hoe zit het hiermee? Hoe zit het daarmee? En wat daar dan uit voorkomt is dat er niet erg veel over gepreekt wordt. Wat dan weer leidt dat we er niet misschien zo heel veel van af weten. En zo kom je eigenlijk in een visuele cirkel terecht. En daarom denk ik dat het goed is dat er wel uit gepreekt wordt. En de reden voor dit gedeelte is omdat het mij persoonlijk heel erg aansprak. Ik was bezig om het Bijbelboek Openbaring te bestuderen. En ik kwam een gedeelte tegen en denk van, wauw, dit vind ik dus echt heel erg mooi. En in eerste instantie begreep ik eigenlijk niet zo goed waar het over ging. Maar toen ik er dieper op inging, dacht ik, dit is een mooie waarheid. Hier zitten zulke mooie boodschappen voor ons in, dat ik dat nooit geweten heb. En ik wil het vanmorgen met u delen. Ik had al gezegd dat het boek Openbaring lastig is. Er wordt veel gebruik gemaakt van symboliek, van beelden. Er wordt veel verwezen naar het Oude Testament. En dan probeert Johannes, de schrijver, een soort link te leggen ermee, om een soort punt duidelijk te maken. Ook getallen en kleuren hebben een belangrijke betekenis. Een getal of een kleur wordt nooit zomaar gebruikt. Dus dat is goed om dat te weten. Voor we dit gaan lezen, wil ik u het kader of het structuur van dit Bijbelgedeelte laten zien. Omdat ik geloof dat het daardoor iets duidelijker wordt waar het over gaat. In ieder geval mijn punten komen er beter door naar voren. De eerste twee versen zijn eigenlijk een soort inleiding. En vormt samen met de laatste twee versen een kader. Het is een soort omlijsting. Er wordt een soort raamwerk neergezet. En de titel die ik daarbij heb gezet is De gelovige tegen de ongelovige. En eigenlijk, toen ik er vanochtend over naast, kan je eigenlijk beter zeggen de ongelovige tegen de gelovige. Dus dat moet u even meenemen. Aan het einde, wat ik zei, komt dat terug. En zullen we zien dat de ongelovige de gelovige wordt. En dat vond ik eigenlijk al een hele interessante gedachte. Vervolgens zien we dat er twee getuigen als het ware op het podium komen. En daar wordt iets over verteld. En er wordt gezegd dat zij een missie hebben. En dat staat in de versen 3 tot 4. Daarbij aansluitend zag ik dat in de versen 7 tot 10 ook weer verteld wordt over die twee getuigen, maar dat daar gezegd wordt wat er gebeurt als zij zich niet aan hun missie houden. En dacht ik, hé, eigenlijk horen die bij elkaar. Het is een soort tegenstelling. Er wordt ook een belofte gegeven van God in dit gedeelte. Een belofte van bescherming, van bemoediging, van hoop. Maar ook een belofte over de opstanding. En ik denk dat als we dit zo even voor ons houden en ik het voorlees, dat het wat meer duidelijkheid geeft. Ik wil met u lezen Openbaring 11, vers 1 tot 4. Vervolgens kreeg ik een rietstengel als meetstok. En de profeet Johannes zegt dit. Vervolgens kreeg ik een rietstengel als meetstok met de opdracht: neem de maten op van Gods tempel en van het altaar en tel degene die God daar aanbidden. De voorhof buiten de tempel moet je overslaan. Meet die niet op. Want hij is bestemd voor de heidenen die de heilige stad 42 maanden lang zullen vertrappen. Ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om te profeteren. Gedurende 1260 dagen zullen ze dat doen, gehuld in een boetekleed. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee lampenstandaards die voor de Heer van de wereld staan. Als iemand hun kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond, dat hun vijanden verteert. Op die manier zal iedereen die hun kwaad wil doen, moeten sterven. Zij hebben de macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt, zolang zij profeteren. Ook hebben ze de macht om water in bloed te veranderen. Verder kunnen ze de aarde treffen met alle mogelijke plagen, zo vaak ze maar willen. Wanneer ze hun getuigenis hebben afgelegd, zal het beest dat uit het onderaardse diepte opstijgt de strijd met hen aanbinden, hen overwinnen en hen doden. Dan liggen hun lijken op het plein van de grote stad, die in figuurlijke zin Sodom of Egypte heet. De stad waar ook hun Heer gekruisigd is. Gedurende 3,5 dag komen er mensen uit alle landen en volken, van elke stam en taal, om hun lijken te zien. En zij dulden niet dat ze begraven worden. De mensen die op aarde leven juichen om de dood van de twee profeten. En opgetogen sturen ze elkaar geschenken, want die profeten waren een grote kwelling voor hen geweest. Maar toen de 3,5 dag voorbij waren, voer er een levensgeest uit God in hen en kwamen ze weer overeind. Iedereen die hen zag, werd doodsbang. Er klonk een luide stem uit de hemel die tegen hen zei: kom hierboven. Toen stegen ze in de wolk op naar de hemel, voor het oog van hun vijanden. Op dat moment kwam er een zware aardbeving die een tiende deel van de stad verwoestte. 7000 mensen werden door de aardbeving gedood. De rest werd door vrees bevangen en begon de God van de hemel eer te bewijzen. Het tweede wee is voorbij, maar het derde volgt binnenkort. Tot zover. Ja, als je dit dan hoort, dan denk ik, dacht ik in eerste instantie, wat een raar verhaal. Wat moet ik hier nou toch mee? Maar als we kijken naar die inleiding en we zien dat Johannes de opdracht krijgt om de tempel op te meten, dan heeft dat een bepaald doel. Want het is eigenlijk heel raar dat er niet bij staat wat dan de maten van de tempel zijn. En er wordt ook niet verteld waarom hij die op moet meten. We worden dus voor een soort vraagteken gesteld. En de bedoeling is hier om een soort visualisatie teweeg te brengen. Je moet je inbeelden dat de brieven in het Nieuwe Testament niet werden gelezen. Het was niet dat je even aan de keukentafel ging zitten, dat je je Bijbel pakte en dat je ging lezen. Maar deze brieven werden in eerste instantie verstuurd. En niet iedereen kon lezen en schrijven. Dus het was vrij normaal dat deze brieven werden voorgelezen in de gemeente. Men kwam bij elkaar, er was een voorlezer en die las de brief in één stuk helemaal door. En terwijl mensen het luisteren waren, kon je als schrijver een soort special effects teweeg brengen. Zoals wij in films heel normaal is, maar wat in die tijd natuurlijk heel anders was, want die technologie hadden ze niet, maar ze deden dat met de woorden. En als het ware wordt er hier een spotlight gezet op de tempel en het altaar. En dat gebeurt door het opmeten daarvan. Dus je kunt voor jezelf voorstellen dat je de tempel ziet, het altaar, en er komt een soort spotlight op te staan. Er is ook een voorhof bij de tempel, maar die moet juist niet opgemeten. Er wordt specifiek gezegd, dat wordt niet opgemeten. Dus de spotlight verplaatst zich als het ware van de tempel eventjes naar de voorhof. Oh nee, maar toch ook niet. Dus een nadruk ligt op dat wat daar in de tempel gebeurt. Vervolgens had er geschreven dat er in die tempel, bij het altaar, dat daar de gelovigen aanwezig zijn. De mensen die God aanbidden. Dat is dus de ene kant. Daar staat het licht op gericht. Maar er wordt ook geschreven over de voorhof. Dat is de plek waar de heidenen zijn, de ongelovigen. En zo wordt er een visueel onderscheid gemaakt tussen twee groepen. En dat is iets waar wij ons misschien kunnen mee identificeren. Wij ervaren onszelf als de gelovigen in de wereld of in onze omgeving zijn er mensen die niet gelovig zijn. En dat was ook voor de gemeente in de Klein-Azië zo. Zij ervaren ook weerstand. En zij merkten dat er een soort spanningsveld was. En Johannes legt hier op deze manier de vinger erop en zegt, kijk, dit is wat er aan de hand is. En zo maakt hij dus een beeldende scheiding tussen de gelovigen en de ongelovigen. En deze gedachte is een denkkader voor het verhaal wat er gaat komen. Deze tegenstelling. De gelovigen tegenover de vijandige wereld. In de volgende twee versen zien we ineens dat er twee getuigen op het toneel komen. En je zou nu kunnen denken van, goh, die zijn die lui. Komen die zomaar ergens vandaan? Komen die uit de lucht vallen of iets dergelijks? En de identiteit van deze twee is een omstreden. In verschillende boeken wordt er verteld wie dat dan, waarvan men denkt dat dat zijn. En ik heb in de tekst twee aanwijzingen gevonden daarvoor. In de eerste plaats is er natuurlijk de continuïteit van de tekst zelf. Het is niet zo dat deze twee versen losstaan van de vorige twee versen. En we weten nog dat het spotlicht als het ware op de tempel stond. En Johannes moest de aanwezigen daar tellen. En dan is het natuurlijk wel verpand dat er dan over twee getuigen wordt gesproken. Het ligt nu voor de hand dat dit de twee getuigen zijn die zich daar bevinden. En dat is al een eerste aanwijzing. De tweede aanwijzing geeft de tekst zelf ook en staat in vers 4. De lampenstandaards. En daar wordt in de boek Openbaring vaker over gesproken. In het begin ziet Johannes in een visioen 7 lampenstandaards staan. En in vers 1, in hoofdstuk 1, vers 20 staat dat dit de gemeente zijn. Het zou heel raar zijn als de lampenstandaards, die deze twee getuigen zijn, dat het in één keer niet de gemeente zou zijn, maar dat het in één keer totaal twee andere mensen zouden zijn. En op deze manier kun je de conclusie trekken dat de twee getuigen, die misschien maar met z'n tweeën zijn, maar daar kom ik later op terug, de gelovigen zijn die zich in de tempel bevinden. Dat zijn de mensen die God aanbidden. Die twee getuigen, dat waren de gemeente in Klein-Azië. Die twee getuigen, dat zijn u en ik. En zij krijgen een opdracht van God, een missie als het ware. En dat is om te profeteren, om te getuigen. En profeteren heeft in onze ogen soms het beeld dat we dan op een hele onverwachte manier een bepaalde kennis hebben over iemand of over iets. En dat is ook zo, dat heeft ook een onderdeel van profeteren. Maar in de eerste plaats profeteren iets vertellen wie God is. En dat komt uit het Oude Testament. De profeten zijn daar gewoon bezig om te vertellen wie God voor het volk Israël is. En ze houden als het ware een spiegel voor aan het volk en zeggen, kijk hierin, dit is je God. En kijk naar de omstandigheden waar je nu zelf in bent. Kijk naar hoe je je nu zelf gedraagt. Komt het met elkaar overeen? Zo niet, doe er wat aan. Dat is eigenlijk wat de profeten in het Oude Testament doen en dat is ook waar het hier om gaat. Profeteren is niet iets wat heel bijzonder en speciaal is. Maar het is in eerste instantie vertellen wie God voor jou is aan de mensen om je heen. Persoonlijk getuigenis. Laten zien wat God voor jou in je leven gedaan hebt. Dat is profeteren in eerste instantie. En dat is ook wat deze twee getuigen hier als opdracht krijgen. Nu zei ik net dat de getallen in het boek Openbaring nooit zomaar zijn. Het is niet voor niks dat er hier twee getuigen zijn. En misschien is het voor ons niet zo'n heel erg bekend begrip, maar voor de mensen in die tijd was twee getuigen een hele bekende term uit het Oude Testament. Namelijk uit Deuteronomium 19 vers 15. En daar wordt verteld dat één getuige eigenlijk niet zo betrouwbaar is. Als één iemand met een verhaal komt, dan kun je daaraan twijfelen. Maar als er twee getuigen zijn, dan is het getuigenis betrouwbaar. En dat was niet alleen een gegeven, dat was bijna een juridische term geworden. Twee getuigen, dan is het waar. En op deze manier wil Johannes zeggen dat het getuigenis wat deze mensen moeten geven, ons getuigenis, dat het belangrijk is dat het betrouwbaar is. Dat zegt iets over de inhoud, maar het zegt ook iets over ons gedrag. En over onze woorden. En over wat wij geloven. En betrouwbaarheid is altijd iets wat een soort spanningsveld is tussen datgene wat je zegt en datgene wat je doet. Op het moment dat je zegt, ik ben christen, maar de mensen zien niet dat af aan je gedrag, dan gaan ze twijfelen aan je betrouwbaarheid. En ik heb in de ervaring geleerd dat op het moment dat je een betrouwbaar persoon bent, dat je echt bent, dat je zegt waar je voor staat en dat je daarnaar leeft, ook al gaat het soms wel eens mis, maar dat je wel die intentie hebt, dat mensen dat heel erg respecteren, dat ze dat waarderen. En dat ze ook eerder naar je zullen luisteren, om te zeggen van ja, die gozer, die meid, die is betrouwbaar. Als die wat zegt, dan is het zo. En dat is ook wat Johannes hier wil zeggen. Zorg dat datgene wat je zegt en wat je gelooft, dat het met elkaar in overeenkomst is. Wees een betrouwbare getuige, wees een betrouwbaar ambassadeur. Nu wil ik even een stapje maken naar de versen 7 tot 10. Ik kom straks terug op de versen 5 tot en met 6. Maar in 7 vers 10 wordt dan eigenlijk verder gegaan op deze missie. En ik heb erboven gezet, wat als? Wat als de gemeente niet getuigt? Wat we zien gebeuren, en er valt heel veel over te zeggen, is dat het beest komt, de gemeente aanvalt, overwint en doodt. En als het ware kun je zeggen dat er een soort, door middel van special effects, weer een situatie wordt gecreëerd waarin wij ons kunnen voorstellen dat de gemeente, dat de twee getuigen er niet zijn. En wat gebeurt er dan? Johannes beschrijft de situatie over een stad en een land. En er staat erbij in figuurlijke zin. Sodom, Egypte, de stad waar de Heer gekruisigd is, dat is Jeruzalem. En zo zijn we eigenlijk allemaal, zien we allemaal verschillende steden. En in het boek Openbaring is een bepaalde stad heel erg centraal. En dat is de stad Babylon. En voor de lezers van die tijd was het eigenlijk weer de stad Rome. De stad waar de Romeinse keizer zaten, wat hun vijand was. Die voor hun een uitdaging was om hun getuigenis te kunnen afleggen. En al deze steden, het land Egypte, staan voor een bepaalde manier van leven. Het staat voor seksuele onreinheid, voor hoererij, voor ontrouw tegen God, voor afgoderij. En als de mensen dat lezen in die tijd, oh, Sodom, Egypte, oh ja, zonde, een slechte wereld, een omgeving waar God niet meer aanwezig is, waar niet meer het licht van het evangelie gezien wordt. We zien nog iets gebeuren en dat is dat deze twee getuigen die dood zijn, ook op straat blijven liggen. En Annemarie en ik hebben afgelopen jaar een begrafenis meegemaakt. En het is heel bijzonder en heel mooi om iemand op een waardige manier een afscheid te geven. Maar wat hier gebeurt is dat mensen oneervol worden behandeld, respectloos. De dode lichamen blijven gewoon op straat liggen. Dat is schandalig, dat kan helemaal niet. Wat een onrecht gebeurt hier eigenlijk. En het erge is zelfs nog dat de mensen er ook nog feest om gaan vieren. Mensen komen uit de hele wereld, bij wijze van spreken, bij elkaar om een feest te organiseren. Ze geven elkaar geschenken en ze gaan juichen. Omdat de gemeente zwijgt, omdat de getuigen dood zijn. Wat een rare situatie eigenlijk. En zo zien we dat daar waar wij als gemeente zwijgen, dat wij op het moment dat wij geen betrouwbaar getuigenis afleggen, dat er iets gebeurt in de wereld om ons heen. In onze buurt, op onze school, op ons werk, in de sportvereniging waar wij heen gaan, in de straat waarin we wonen. Op het moment dat wij zwijgen, zal het onrecht daar absoluut gaan toenemen. En ik denk dat wij daar een verantwoordelijkheid hebben om daar een keer in te brengen. En om mensen te wijzen op wat niet goed is. Om mensen te wijzen op wat wel recht is, wat wel rechtvaardig is. Wat God graag wel wil dat we doen met elkaar. En hoe we God wel kunnen aanbidden. Als de gemeente zwijgt, neemt het onrecht toe. En dan ga ik weer even terug naar de versen 5 en 6. Want we zien dus dat dat getuigenis van de gemeente in het kader van de gelovigen tegenover de ongelovigen, dat dat weerstand oproept. Er gebeurt iets. Het is niet voor niks dat de mensen juichen om de dood van de twee getuigen. Ze zijn blij, want eindelijk worden ze niet meer geconfronteerd met die verhalen. Eindelijk horen ze niet meer wie God is. Die spiegel wordt ze niet meer voorgehouden. En eigenlijk is het best wel fijn als niemand je confronteert met je fouten. Ik merk zelf, als iemand zegt van, goh Arno, misschien kan dat beter. Dat doet dat iets met mij. Dan denk ik eigenlijk, dat wil ik helemaal niet horen, want ik wil alles perfect doen. Ik wil het wel horen, want daardoor kan ik verbeteren. Maar in eerste instantie geeft het mij een naar gevoel. En ik denk dat het bij de meesten van ons ook zo is. Kritiek is niet fijn. Het is niet leuk om op je zonde of op je fouten gewezen te worden. Die weerstand die doet wat met ons. En in het verhaal zien we meerdere keren dat er weerstand optreedt. Drie voorbeelden wil ik geven. In vers 2 zien we dat de heilige stad vertrapt wordt door de heidenen. En de heilige stad is symbool voor God zelf, voor de gemeente. Dus de plek daar waar God is. In vers 5 zien we dat er mensen zijn die de getuigen kwaad willen doen. En ik had eerst staan kwaad doen. Ja, dat heb ik veranderd in kwaad willen doen. Want ik zag dat het in eerste instantie eigenlijk helemaal niet gebeurde. Het was even een detail wat mij opviel. De mensen willen de twee getuigen kwaad doen. In de derde plaats zien we dat er een soort climax is waarin het beest tevoorschijn komt. En er wordt veel gezegd in het boek over Openbaring daarover. En die lijkt in eerste instantie in staat om de twee getuigen te doden. We zullen zien dat ze niet dood blijven, maar het lijkt wel zo te zijn. En dat is toch wel misschien het meest erge wat ons kan overkomen. Deze weerstand, die ervaren wij ook in ons eigen leven. Misschien van binnen, iets wat in ons leeft, onze persoonlijkheid, ons karakter, dingen waar wij tegenaan lopen om over Jezus te getuigen. Maar ook dingen van buiten, weerstand, vrienden, noem het maar op. Ik kan heel veel voorbeelden geven, maar ik denk dat u zelf wel weet voor uw eigen leven dat weerstand kan zijn om te getuigen van Jezus Christus. Maar dan zijn er ook beloften van hoop, beloften van bescherming. We zien dat dit lijden, dit weerstand, deze weerstand, dat dat tijdelijk is. En dat komt naar voren in de term, of in het getal, 42 maanden. En 42 maanden is 3,5 jaar. En getallen hebben in het boek Openbaring altijd een betekenis. Het getal 7 staat voor perfectie, voor volheid. Dat is heel. Er wordt gesproken over de 7 gemeenten. Daar wordt eigenlijk mee gezegd dat alle gemeenten dat zijn. Voor de troon van God staan 7 geesten. Dan kun je denken, zijn dat 7 engelen of geest? Nee, dat is de Heilige Geest. En ook hier is het getal 3,5, wat de helft is van 7, dat heeft een betekenis. Het gaat namelijk over dat het beperkt is. Daar waar in de Bijbel, vooral in het boek Openbaring, maar ook in Daniël zie je dat, gesproken wordt over 3,5 jaar, een tijd, twee tijden en een halve tijd, 1260 dagen, 42 maanden. Het gaat over een tijd waar ooit een einde zal komen. We weten niet wanneer dat is, maar er komt een einde aan en dat is wat voor ons belangrijk is. We zien ook dat er gesproken wordt over de twee getuigen die macht krijgen. Ook daar valt op dat ze het niet doen, maar ze krijgen de macht om te zorgen dat het niet regent voor een bepaalde periode. Ze krijgen de macht om water in bloed te veranderen. En ze krijgen de macht om de aarde te treffen met allerlei plagen. Dat gebeurt niet, maar ze krijgen de macht. En deze dingen doen ons natuurlijk denken aan twee personen uit het Oude Testament, Mozes en Elia. En dat waren ook twee mannen die een opdracht hadden van God. Mozes moest het volk Israël bevrijden uit het land Egypte. Ook daar was weerstand, maar hij had wel een opdracht. En ook Elia als profeet moest als het ware een spiegel aan het volk Israël voorhouden. Kijk, dit is jullie God. Hoe leven jullie? Is dat met elkaar in overeenstemming? En ook dat riep weerstand op. En door deze dingen aan te halen, zegt de profeet Johannes, kijk naar die twee grote mannen. Dat waren echt de twee geloofshelden voor de mensen in die tijd. Kijk naar deze twee mannen en laat je daardoor bemoedigen. Want hoewel zij ook een opdracht hadden, hoewel zij ook weerstand ondervonden, was God wel met hen. Hun opdracht werd ondersteund door wonderen, door tekenen die God hen gaf. En uiteindelijk slaagt ze ook in die missie. Dus laat je daardoor bemoedigen. En zo zien we dat God een einde zal maken aan ons lijden. Er komt een periode waarin wij die weerstand niet meer ervaren. En we zien ook dat God zijn getuigen beschermt. Vervolgens gaan we naar de versen 11 tot en met 12. En daar zien we dat er nog een hele mooie belofte is. Een belofte van opstanding. Daar hebben we vanochtend ook over gezongen. En dat doet altijd iets met mij. Als ik denk aan de opstanding, als ik denk aan eeuwig leven, ja, dan kan ik het bijna niet, droog houden, zou ik zeggen. En we zien dat hier ook, zoals bij Jezus, als met de twee getuigen, dat er een vergelijking wordt gemaakt. Ze worden met elkaar geïdentificeerd. Zowel Jezus als de gemeente sterven, maar staan op uit de dood en gaan ook naar de hemel. En zo zegt Johannes, kijk naar Jezus. Kijk naar wat hij heeft doorgemaakt. En volg zijn voorbeeld. Hij had ook een opdracht, maar hij was gehoorzaam tot in de dood. Dat was niet makkelijk, maar door zijn gehoorzaamheid was het mogelijk dat hij opstond uit de dood. En nu zit hij aan de rechterhand van de Vader en mogen wij hem aanbidden. En als ik daaraan denk, dan denk ik van ja, ik wil Jezus als mijn voorbeeld hebben daarin. Ik wil kijken hoe hij bezig was om het koninkrijk van God te verkondigen. En Jezus geeft ons ook een bemoediging in de tekst en dat vind ik heel mooi in Matteüs 16 vers 8, waarin hij zegt, zelfs de poorten van de hel, zelfs de poorten van het dodenrijk, kunnen de gemeente niet overweldigen. En het gaat er niet om dat de hel of dat het dodenrijk poorten heeft, maar hier werd morgen gezegd, zelfs de dood kan geen einde maken aan de gemeente. Zoals ook de dood geen einde kon maken aan Jezus Christus. En dan denk ik, ja, dat betekent dus dat wij eeuwig leven hebben. En als ik erover nadenk, denk ik van, heel mijn leven komt daardoor in een ander perspectief te staan. Ik kan mijn heden laten bepalen door mijn verleden, door mijn beschadigingen, door mijn omstandigheden. Maar ik ben anders gaan denken de laatste tijd. En ik denk van dat het veel belangrijkste om het heden te leven vanuit de toekomst. Wetende dat wij toch zullen opstaan uit de dood. Wetende dat daar eeuwig leven zal zijn. Kan ik mijn heden op een hele andere manier door een hele andere bril benaderen. En ik vind dat heel erg hoopvolgevend. En dan zou ik willen zeggen van wat hebben wij als gemeente nog te vrezen in deze wereld? Als zelfs de dood geen einde aan ons getuigenis kan maken. Daar valt toch niks meer over te zeggen? En dit bijzondere Bijbelgedeelte komt in de laatste twee versen tot een einde. En daar wordt gesproken over vernietiging. Daar wordt gesproken over een zware aardbeving. En dat kan ons een beetje een bittere nasmaak geven. Ik van, moet het nou allemaal zo eindigen? Het is wel sneeuw allemaal en kan dat niet anders. En in het boek Openbaring zien we vaker dat er sprake is van vernietiging. Dat er vaker sprake is van straf. En wij kunnen ons daar heel erg op focussen. Maar het beschrijven hiervan heeft wel een heel belangrijk doel. En dat is namelijk dat God niet alleen liefde is, maar dat God ook rechtvaardig is. En dat is iets wat we soms over het hoofd kunnen zien. We willen maar altijd graag zien, God is liefde. Ik kan altijd bij God terechtkomen. En God is altijd genadig. En dat is ook zo. Maar er is ook een andere kant aan God. Het is ook zo dat er een moment komt dat het te laat is. En als we naar dit Bijbelgedeelte kijken, we zien dat er een kader is van de gelovigen tegen de ongelovigen. En we zien dat de ongelovigen bezig zijn om de gemeente, de twee getuigen, kwaad te berokkenen. Dat ze hen kwaad willen doen. Dat ze gedood worden. Dat ze daar feest over vieren. Wat een onrecht als je daarover nadenkt. Dat is verschrikkelijk. En dan is het ook gepast dat deze mensen daarvoor gestraft worden. En ik denk niet dat het aan ons is om erover na te denken hoe dat gaat gebeuren en hoe mensen wel niet gestraft worden. Want ik ben niet de rechter. God is de rechter met een hoofdletter R. Het is aan hem. En ik wil het in zijn handen geven. Zeg, Heer, u moet het doen. Maar dat wat mij overkomt en dat wat ik doe, u zult het belonen of u zult het straffen. Ik weet niet hoe, ik weet niet wanneer en ik weet niet hoe dat er precies aan toe zou gaan. Maar ik geloof daar wel heel erg in. En op deze manier wordt er recht gedaan. En de mensen die dat lezen, de gemeente in Klein-Azië, die ervaren het denk ik van er zal ooit recht gedaan worden. De mensen zullen gestraft worden, maar daardoor wordt ons ook recht gedaan. En het is natuurlijk zo, als er ook in deze wereld een misdaad wordt gepleegd, en je komt voor de rechter, en je bent slachtoffer daarvan, van geweld of van andere soort geweld of misbruik, dat de rechter daar een uitspraak over doet. En dat het ook altijd ziet dat het slachtoffer daardoor geholpen wordt in de rouwverwerking. Dat het iets met diegene doet en die zegt van het helpt mij om te zien dat de dader gestraft wordt. In dat kader moeten we proberen om dit te zien. Dat is een bemoediging voor de gelovigen. Maar het is ook een aansporing voor de mensen die nog niet geloven. Die zeggen, kom, keer je nog tot God. Het kan nog. Doe het. Er is haast bij. De Heer komt spoedig. Zorg dat je het nu doet. Wacht er niet langer mee. Maar we zien ook iets heel moois gebeuren. En dat is dat er een gevolg komt. Ja. Namelijk dat de mensen zich uiteindelijk bekeren. En ze doen dat misschien wel uit angst voor de dingen die ze zien. Maar het blijkt dat het betrouwbaar getuigenis van de twee getuigen niet dat aan is gekomen bij de mensen. Ze hebben gehoord wat de gemeente verteld heeft. Ze hebben gezien dat er onrecht gedaan wordt. En ze zien dat God degene is die uiteindelijk recht zal doen. En dat het uiteindelijk, kennelijk, ons getuigenis, wat betrouwbaar is, een gevolg zal hebben. En dat zien we misschien niet altijd. We zien misschien niet altijd dat er een collega tot geloof komt. Of dat het vrienden zeggen van dat was toch wel heel erg bijzonder wat je altijd verteld hebt al die jaren. En soms hoor je dat wel, dat pas na jaren, of pas aan het einde van je leven, zeggen van dat verhaal wat jij mij toen verteld hebt, dat heeft zoveel indruk op mij gemaakt. En jaren later heb ik toen mijn hart aan Jezus gegeven. En dat is heel mooi. En ik geloof dat wij ons daardoor mogen laten bemoedigen. Zo zien we dat uiteindelijk God rechtvaardig zal optreden. Hij is onze rechter. Hij staat naast ons. En we zien dat onze missie vrucht zal dragen. Als we nadenken over dit gedeelte, toen ik daar zelf mee bezig was, zag ik daar dus een hele bijzondere lijn in. En ik zag dat wij in een wereld leven waarin er gelovigen en ongelovigen zijn. En ik zag dat wij als gemeente een missie hebben, namelijk om een betrouwbaar getuigenis af te leggen. Op het moment dat wij dat niet zullen doen, denk ik dat de wereld nog meer zal afdwalen in onrecht. En ik zie dat het ons getuigenis weerstand oproept. Maar dat deze weerstand, dat ons lijden, maar tijdelijk zal zijn. We zien een belofte van bescherming. God is met ons. En we zien ook een belofte van eeuwig leven. Wat er ook gebeurt in dit leven, op deze aarde. Ooit zal er een tijd zijn waarin er geen rouw, geen dood, geen jammerklacht, geen tranen meer zijn. In het nieuwe Jeruzalem. Als ik daar aan nadenk, ja. En we zien uiteindelijk dat God recht spreekt. En dat onze missie vrucht draagt. En ik wil mezelf en ook jullie aansporen en erover nadenken om een betrouwbare getuige te zijn van Jezus Christus. In een wereld die vijandig is, waarvan we wel mogen weten dat God met ons zal zijn. In het nadenken hierover en, kwam ik op YouTube een filmpje tegen, een liedje. En dat wil ik graag laten horen. En dat is een heel klassiek liedje. Het is het liedje Jesus Freak van DC Talk. En ik hoor heel veel mensen, ja, natuurlijk, heel bekend lied. En voor mijn generatie, een klassieker, Vincent zei het net nog, ja, dat doet toch altijd wat. Ja toch, dat is gewoon een klassieker is dat. En ik luister naar de tekst, en het is een heel radicaal nummer. Er wordt in gezegd van, ja, wat mensen ook denken, wat mensen ook doen, ik kies ervoor om te getuigen van Jezus. Ik ben als het ware een Jesus freak. En Ik ben dat niet altijd, maar ik zou dat wel willen zijn. Denk ik van ja, weet je, ik wil er gewoon vergaan. Ik wil gewoon knallen. Gas erop, zeg ik wel eens. Ik wil ook die Jesus freak zijn. Dat is niet makkelijk, dat is hartstikke moeilijk. Dat kost mij hartstikke veel, maar dat verlangen is er wel. En dit lied, wat ik wil laten horen, wil ik ook aan jullie laten horen. En ik heb de tekst erbij. Ik heb het niet helemaal vertaald, omdat het heel veel tekst is. Voor de mensen die geen Engels kennen, heb ik wel het refrein in het Nederlands gezet. Ik weet niet of we zover zijn.